Geliefde gemeente, de prediking is uit het u voorgelezen schriftgedeelte Handelingen 11. Ik lees u daaruit nog eens voor het 16e vers. Handelingen 11, vers 16. Daar spreekt het woord van de Heere aldus, en ik werd gedachtig aan het woord des Heeren. Hoe hij zeide, Johannes doopte wel met water, maar gij lieden zult gedoopt worden met de Heilige Geest. Tot zover. Een deel van velen, wij letten vanavond op, ja, ook der heidenen. Dat lees je in Romeinen 3. Daar schrijft de apostel Paulus, is God een God der Joden alleen? En is hij het niet ook der heidenen? Ja, ook der heidenen. Dat eenvoudige, inhoudvolle woord, ja, ook der heidenen, dat is niettemin een hele les, toen en nu. Het was voor Petrus een hele les. Dat hebben we gehoord, ook nu weer, als hij gaat verhalen, hoe de Heere hem overtuigd heeft, maar hoe de Heere hem ook overgebogen heeft om te doen wat de Heere lang tevoren gezegd heeft, predikt het evangelie aan alle creaturen. En die geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden. Dat is een hele les voor Petrus geweest. In dat licht gezien is de reactie bij de broeders van Petrus, bij de gemeente, te Judea, Jeruzalem en het omliggende land. In dat licht gezien is die reactie niet zo opvallend. Als we weten hoe het met Petrus gegaan is, en hoe de Heer hem heeft bestuurd en onderwezen in dat grote geheim, dat die middelmuur gebroken is, en dat nu bijeen vergaderd wordt tot één volk, Jood en Heiden, de gemeente die zalig worden zal. Ach ja, dan kunnen we ons wel indenken als de apostel, de voorganger in de gemeente, als die zo door de Heer over de streep getrokken is geworden en zulke duidelijke aanwijzingen nodig had van hemels wegen om te gaan en in al zijn twijfelingen werd toegesproken dat hij mee moest met die mannen naar die Romeinse hoofdman. Hoe zou dan de gemeente reageren? Dat is aan de ene kant het begrijpelijk. Aan de andere kant neemt dat niet weg dat, hoe je het ook keert of draait, goed was het niet. De apostelen nu en de broeders die in Judea waren, die hebben gehoord, Petrus is nog een paar dagen gebleven in Caesarea. Bij die mensen. Staat er niet letterlijk, maar dat kunnen we eruit opmaken. Stilzwijgend heeft hij toestemming gegeven, of heeft hij gezegd dat hij ook nog wel een paar dagen bij ze wilde blijven. Maar intussen is dat gerucht, zo gaat het altijd, al snel verspreid, van mond tot mond, van plaats tot plaats. En het is ook in Jeruzalem, Judea gekomen. Zij horen dat ook de heidenen het woord Gods aangenomen hadden. Ik heb al gewezen op de centrale betekenis van deze hoofdstukken, deze Petrus hoofdstukken, in verband met de verkondiging van het evangelie onder de heidenen. Want, kijk, wij weten, Petrus is ook bij de Samaritanen geweest. Dat was heel wat. Want de haat tussen Samaritanen en Joden was heel groot. Vooral omdat die Samaritanen ergens ook nog Joden waren. Maar het waren dwalende Joden, afvallige Joden. En ze hadden een tegenactie, een tegengodsdienst. Ze hadden een eigen tempel, ze hadden een eigen goddelijke berg. En noem maar op. Ze hadden niet geluisterd naar Gods verkiezing, Sion heb ik verkoren om daar te wonen. Maar toch, Ze zeggen wel eens het bloedkruid waar het niet gaan kan. Toen ze daar dat krachtige werk des Heren gewaar zijn geworden. En Petrus die daar kennis heeft genomen van de vrucht van de arbeid van Filippus. De vrucht van de Heilige Geest en het woord. Toen hebben ze dat toch nog op de een of andere manier weten te verwerken. Als een terugkeer van verloren zonen en van verloren dochters. Dat grote struikelblok van tempel hier, Gerizim, Sion. Wat is nou belangrijker? Moeten we hier bidden? Moeten we daar bidden? Dat was in beginsel al opgeheven. Door de Heer Jezus al. Die had ervan gesproken. De uren komt en is nu dat de ware aanbidders God zullen aanbidden in geest en in waarheid. Dat was al een voorbereiding, een heenwijzing naar deze tijd. Je voelt aan ergens die scherpe godsdienstige kantjes van die godsdiensttwist tussen Samaritanen en Judeërs, die viel min of meer toch weg. Want de spits van de prediking richtte zich nu niet meer op de tempel en op de ceremonieën van de wet. Maar de prediking richtte zich op Jezus Christus. Je kunt je voorstellen, hier staat de tempel. Maar ja, die tempel en die dienst en die priesters en alles wat daarmee samenhangt. Ja, dat zijn voor de apostelen niet meer de echte knechten des Heren. Dat kan niet. Ze hebben de Heren overgeleverd aan de Romeinen. Hij is gedood. Ze zijn dieven en moordenaars geworden. Dus heel die tempel met alles wat ermee samenhangt, die stond hier. Maar om die tempel heen kunnen Samaritanen en Judeërs, Jeruzalemmers, Galileërs, makkelijker nog bij elkaar komen als het gaat om de eenheid in Christus. Makkelijker als dat je nou werkelijk moet gaan horen van heidenen. Van mensen die geen enkel raakvlak hebben. Want Petrus die gaat, dat is typisch, hij gaat straks niet vertellen dat die Cornelius zo'n goede man was. Dat een godvrezende man was, een gelovige man. En dat de Heer zijn gebed verhoord heeft. Die dingen die lees je tenminste niet. Dus laten we even veronderstellen, de Joden die dat horen, die geruchten, die weten alles niet. Hè? Dus dan komt het toch hier op neer dat deze Paulus... Of deze Petrus, die hoofdman onder de discipelen, die is toch maar werkelijk nu naar een vijand, naar een Romein, naar ergens ook nationaal gezien, burgerlijk, wereldlijk, een onderdrukkende macht. Een macht waarvan het hoofd meer en meer pretendeert dat hij God is. Dat hij de heiland is. Dat hij de verlossing heeft teweeggebracht. In de keizercultus die steeds sterke vormen aanneemt. Hij is notabene bij zulke mensen geweest. Ze hebben het gehoord. Dat ook de heidenen het woord Gods aangenomen hebben. Gods logos. Gods woord. Je zou zeggen, dat is genoeg. Dat is genoeg. Wat moet je meer aannemen? Ja. Maar, waar blijf je dan met het woord van de besnijdenis? Kijk, wij staan erachter. Wij zeggen, ja, de doop is in de plaats gekomen van de besnijdenis, of aan alle bloedstorting is een einde gekomen door het offer van de Heer Jezus Christus. Maar denk je nou toch eens in, die mensen hebben toch, hoe lang geleefd, bij die strenge vordering van God, dat een kind, een zoontje, besneden moest worden, op de 8e dag. Dat een vreemde die zich bij het volk wilde voegen, besneden moest worden. Als een teken van Gods verbond. In principe als een teken van de gerechtigheid des geloofs. Zo heeft Abraham het in ieder geval gehad. Een zegel. En heeft de Heer Jezus geen opdracht meer gegeven. Hij heeft niet gezegd, je mag niet meer besnijden. Hij heeft niet gezegd. Hij heeft ook niet gezegd, je moet gewoon doorgaan met de besnijdenis. Dat heeft hij ook niet gezegd. Hij heeft gezegd, ga dan heen, onderwijst al de volken dezelfde doopende. Maar de praktijk in Israël was toch, al konden die Romeinen, vooral die soldaten, daar niet aan voldoen. Maar normaal, als er iemand was waar ze gemeenschap mee konden hebben, enigermate, al werd het dan niet een echte Jood, maar dan was toch wel minimaal de besnijdenis. Een inlijving. Een belofte. Dat je naar al de voorvaderlijke rechten en inzettingen zou wandelen. En dan mocht je ook delen. In de zegen. Als je dat nou tracht in te denken, dan kun je het wel begrijpen, denk ik. Ze hebben het gehoord. Dat is het woord Gods aard. Maar wat is nou dat woord Gods? Als God tegen Abraham spreekt van de besnijdenis. Als God Mozes wil doden. Omdat hij zijn kinderen niet heeft laten besnijden. Daar in Midian. Als er bij elke opleving, elke reformatie, dan werden die oude instellingen van God weer in ere hersteld. Besnijdenis, Pascha, Pinkster, loofhutten. De wet werd gelezen. Zij horen dat ook de heidenen het woord Gods aangenomen hadden. Wat is dat dan, dat woord? Dat is toch die Bijbel van Genesis tot Malachi. Zo hadden de Joden hem voor zich. Dat is de Bijbel. Nieuwe Testament in die zin was er nog niet. Kun je begrijpen dat conflict? Kun je ook verstaan? Ja, hebben die mensen nou? Ook in de tijd dat ze nog niet tot het christelijk geloof gekomen waren, gebracht waren, hebben zij toen het Oude Testament op de juiste manier gelezen? Dan moeten we zeggen, ja, nee, eigenlijk niet. Uit heel de Joodse theologie uit deze dagen, hun verlossingsleer, hun uitleg, waar men tegenwoordig zo naar grijpt, en je kunt er heus wel wat van leren, van de Joodse rabbijnse uitleg, maar op het kardinale punt gaan de wegen uit elkaar. Want de Jood leest het Oude Testament niet net zoals wij het lezen. Afgedacht van het Nieuwe Testament. Stel voor, hij verwerpt het Nieuwe Testament, maar hij leest wel het Oude Testament. Maar hij verklaart het niet zo, zoals wij dat verklaren. Bij het licht van het Nieuwe Testament. En zoals de Heilige Geest het in de harten van zijn kerk heeft gegeven, al die eeuwen na Christus. Hij is heel anders. De hele verlossingsleer van het Joodse geloof is naar hun mening gegrond op het Oude Testament. Maar dan snap je wel dat ze het anders moeten lezen als wij. Wij zeggen, ja, nee, iedere bladzij van de wet en de profeten en de geschriften, elke bladzij wijst naar die ene. Elk offer wijst naar het ongenoegzame. Wij lezen de profetie in de hunkering naar het volmaakte offer. Naar die middelaar die komen zal met zijn eigen bloed te betalen. Maar zo leest de Jood niet. Die hele ontwikkeling van de Joodse schrift, beschouwing en uitleg is heel anders. Ten eerste de remonstrans. vrije wil van de mens. De loochening van de doodstaat van de mens. Zeer optimistische kijk op de mogelijkheden in de mens. Een zalig worden uit de werken der wet. Daar moet je niet gering over denken. Daarom is het ook zo moeilijk. Daarom moesten die mensen niet alleen tot het geloof in Christus gebracht worden, maar ze moesten ook ergens afgebracht worden. Ze moesten ergens af wat niet kon samengaan. Hoe meer je daarover zit te piekeren, hoe minder nonchalant dat je erover kunt denken of praten. Met nonchalant bedoel ik dan dit, dat wij zeggen, ja die suffers, dat ze dat nou niet begrepen hebben. En dat is toch duidelijk genoeg en dit zo. Zo hè? Vergeet niet, het was niet alleen een gebracht worden tot de Heer Jezus Christus. Maar het was ook een afgebracht worden van hun hele verlossingsschema. Het was gebracht worden tot de genade van onze Heer Jezus Christus. Niet uit de werken, opdat niemand roepen. Roemen, niet uit eigen vrije keus, uit eigen macht, het is Gods gave. Daarom, hoe diep heeft dat mes moeten snijden in het leven van deze mens? Kijk, en nu hebben ze dat, ze hebben gehoord dat ze het woord Gods aangenomen hadden. Maar wat voel je tegelijk de verwarring? Wat betekent dat nou, het woord Gods? Lucas schrijft, ja, het woord Gods, de Logos, hij bedoelt eigenlijk Jezus Christus. Maar ja, dan bedoelt hij toch ook de hele Bijbel zoals de mensen die toen hadden. Dat is toch ook het woord Gods? Dat is toch de schrift geworden, Christus. Die in de schrift. Ik kan me zo levendig indenken dat als je ziet hoe sterk een bepaalde opvoeding, een bepaalde lijn, een bepaalde manier van geteeld worden, wat een indruk dat kan hebben, nasleep in het menselijk leven, kan ik me zo levendig voorstellen. Dat die mensen zeggen, nou weet ik het helemaal niet meer. Nou weet ik het helemaal niet meer. Wat dat nou is, en Petrus. Petrus is toch nogal een behoudende man. Een man die ook niet over één nachtje ijs gaat. Zou die dat nou werkelijk gedaan hebben? En dan gaat Petrus op naar Jeruzalem. Je moet dat korte intermezzo, is hij nog in Caesarea. Ondertussen gaan de geruchten door. Misschien, ik denk, ja, zo denk ik dan, dat hij het wel gehoord zal hebben, begrepen zal hebben. Jongen, er zal nog wel wat op afkomen. Als ik straks in Jeruzalem kom, bij de moedergemeente. Toen Petrus opgegaan was naar Jeruzalem, twistte tegen hem degene die uit de besnedenis waren. Dat waren de Joden. De Joden die besneden, gewoon de Joden die besneden waren. Die tot het christelijk geloof gekomen zijn. En het woordje twisten moet je niet te licht uitleggen. Dat is heel terecht. Het is echt een twisten. Een zich verzetten. En zeggen van, ja hoor eens, daar klopt niks van. Wat er nou gebeurd is, daar klopt niks van. Hoe heb je dat nou kunnen doen? Dat blijkt ook. Want ze zeggen tegen Petrus, je bent ingegaan tot mannen die de voorhuid hebben en je hebt met ze gegeten. Dat nemen ze niet. Dat kunnen ze gewoon niet accepteren. Dat zijn honden, onbesnedenen. Je kunt die mensen het beste gunnen, dat kan misschien, maar ja. Ze zullen toch moeten buigen. Ja, voor wie? Ja. Als we nou heel eerlijk zouden zijn, dan zouden we eigenlijk zeggen, ja, voor ons en op zijn best genomen voor onze wetten. Voor ons erfgoed. Ja. En nou even de andere kant. Ik heb getracht enig begrip te wekken voor dat deze mensen totaal in de war raken. Petrus was zelf ook trouwens in de war geweest. Deze mensen raken in de war terwijl ze bij Jezus Christus hebben gehoord dat de fariseeën zeiden: die man deugt niet, hij gaat in tot tollenaren en zondaren en hij eet met hen. De discipelen stonden met een mond vol tanden. Toen de fariseeërs zeiden: wat is dat voor een meester die jullie hebben? Wat is dat voor een rabbi? Wie heeft dat nou ooit gehoord? Dat een rabbi zich daartoe verlaagt en zich afgeeft met zulke sujetten. De gehate mensen. Toen kwam Jezus en die zei: die gezond zijn hebben de medicijnmeester niet voor nodig, maar die ziek zijn. Als er iemand onder u 100 schapen heeft en één daarvan verliezende, gaat niet uit in de woestijn en zoekt hetzelfde. En als hij het gevonden heeft, neemt hij het op zijn schouders en hij brengt het terug bij de kudde. Mensen, er is blijdschap als er één teruggebracht wordt. De Heer zegt niet dat die tollenaars en zondaars zulke lieve mensen waren, dat ze op het goede spoor zaten, helemaal niet. De Heer was juist bezig om ze op het goede spoor te brengen. Nou, toen zijn die discipelen wat blij geweest dat de meester het voor ze opnam en dat hij zo goed die fariseeën, die geveinsden, verpliek kon dienen. Dat kunnen ze weten. Want er zijn apostelen ook bij die het er niet mee eens zijn. Ik bedoel dit, nou kun je zeggen, ja, maar een tollenaar is nog een Jood. En een zondaar, of zo'n zondares, dat was een Jodin. Die hoorde er ergens nog bij. Maar dan kun je toch niet van een heiden zeggen. Dan blijf ik toch volhouden, de intentie, de diepste intentie van het evangelie, gaat de nationale grenzen te boven. Want Jezus heeft tot de Canaanese vrouw gezegd: u geschiede naar uw woord. Wat een geloof. De Heer heeft tegen een Romeinse hoofdman, dat heeft Lucas ook vermeld, hij heeft gezegd: ga heen, u geschiede naar uw woord. En zijn knecht werd gezond. Dezelfde uur. Jezus zei: ik heb zo'n groot geloof in Israël niet gevonden. Hij zei: Heer, ik ben niet waard dat je onder mijn dak komt. Spreek slechts één woord en uw knecht zal genezen zijn. Verbaasd. Dat hebben ze in ieder geval gehad van de Heer, dat onderwijs. En in dat licht gezien klopt het natuurlijk helemaal niet dat die broeders daar met de vinger onder Petrus' neus staan: gij zijt ingegaan tot mannen die de vooruit hebben. En dan nog tafelgemeenschap met deze mensen eten. Dat verontreinigt helemaal. Dat is niet kosher, dat is onrein. Kijk, en dan zie je toch ook iets van, hoe begrijpelijk ook, vanuit ons menselijk bestaan gezien, dan zie je toch tegelijkertijd de waarde van het woord van de Heer Jezus toen hij sprak: wacht u van de zuurdeesem der fariseeën en der schriftgeleerden. Zij dachten dat ze bij die fariseeërs en schriftgeleerden geen zuurdeeg mochten gaan kopen, of omdat ze geen zuurdeeg hadden, bij zich hadden, en zich maar niet moesten begeven naar die fariseeërs en die schriftgeleerden. Ze verstonden niet dat hij sprak van hun leer, dat ze zich van die zuurdeesem moesten wachten. Dat is wel nodig geweest. Want dan zit daar toch die trek in, die er nu nog in zit. Wij zijn Abraham's zaad. En wij zijn de erfgenamen. En dan verstaan ze nog niet wat Paulus straks gaat zeggen. Wie is nou een Jood? Wie is een kind van Abraham? Die wandelt in de voetstappen van vader Abraham. Die gelooft in de Heer Jezus Christus. Dat is het zaad. Want de besnijdenis is niets, zegt Paulus. En de vooruit is ook niks. Maar de onderhouding van Gods geboden. En die is niet een Jood die de besnijdenis van het vlees heeft. Maar dat is een Jood die de besnijdenis van het hart heeft, wiens lof niet is uit de mensen, maar uit God. Die stukken, ja, daar zijn deze broeders nog niet aan toe. En hoe begrijpelijk, het is toch verkeerd. Het ademt toch niet de geest van Psalm 117. Looft, looft de Heere, gij heidendom. Gij volken, prijst zijn naam alom. En ook niet de volken zullen u belijden, o God, u prijzen al te saam. De natieën zullen zich verblijden en juichen over uw naam. Dat zou nog wel kunnen in hun bevatting, maar dan moeten ze eerst aan bepaalde voorwaarden voldoen. Dan moeten ze eerst worden zoals wij. Ze moeten buigen, besneden worden, enzovoorts. Nou, dat is natuurlijk, ik zei al, dat is voor die mensen een les geweest. Het is voor ons eigenlijk ook steeds weer een les. Wij willen ons soms vereenzelvigen met Israël, maar daar ben je niet best mee. Als je vereenzelvigt met Israël. Als je zegt, wij zijn in de plaats van Israël gekomen, ja, daar doe je ook alweer niet goed aan. Ik bedoel het op een bepaalde manier, want dat is niet zo'n beste plaats. De klemtoon valt daarop wat Jezus zegt. Jullie zeggen, wij zijn Abraham zelf en je zoekt mij te doden. Hoe kan dat? En Abraham, jullie vader, heeft naar mij verlangd om een dag te zien. En hij heeft hem gezien en hij is verblijd geweest. En tegen al die vleeselijke hoogmoed heeft hij gezegd, ach, God is macht. Om uit deze steen Abraham kinderen te verwekken. Als daarover loopt. Abraham heeft ook geen kinderen voort kunnen brengen tot Gods eer. Dat heeft God gedaan. En dat is nou een les waar wij nog dagelijks mee te maken hebben. Om grootmoedig te worden voor de Heer. En om er niet boven. Niet boven aan de ladder te staan. En dan zeggen we dan niet precies als die fariseer, ik dank u dat ik niet ben zoals al die andere mensen, of ook zoals deze tollenaar. In andere bewoordingen kunnen we dat ook nog zo uitstralen. Onze eigen hoogmoed en eigen waarde. En daarom zei ik, toen was het actueel, maar het is eigenlijk nog actueel. Zodra de mens op het spoor zit, wij Calvinisten, wij reformatorische, wij dit, wij dat, hè, dan moet je eigenlijk een beetje bang worden. Want de Heere God neemt dat niet. De Heere God zegt, ik geef mijn eer aan geen ander. Hij geeft zijn eer alleen aan zijn lieve Zoon Jezus Christus. Ons past eigenlijk alleen maar de stille ootmoed, waarom was het op mij of op ons gemunt, heren, alleen uw goedheid. Maar goed. Daar gaan we even verder. Want dit stukje is een herhaling van verschillende dingen. Daarom ga ik op al die versen ook niet ver in. We hebben die feitelijkheden al gehoord in het voorgaande. Maar een paar dingen zou ik aan willen wijzen. Dat is de grote wijsheid die Petrus krijgt om het antwoord te geven. Want Petrus is niet vergeten dat de Heere nog maar kort tevoren tegen hem zei: sta op, slacht en eet. Dat de Heere zei: jij zult niet gemeen of onrein achter wat ik gereinigd heb. Dat de Heere zei: ziet, er zijn drie mannen. Doe maar wat ze vragen, ga mee. Niet twijfelende. Dat is Petrus niet vergeten. Wij vergeten dat zo gauw. Dat valt mij zo op. Ik heb daar altijd voor nodig, persoonlijk, en ik hoop van jullie ook, die correctie, dat kritische van de Heilige Geest. Als mij vandaag iets duidelijk wordt, dan neem ik morgen iedereen kwalijk die het niet duidelijk is. Ik vergeet dat het mij ook niet duidelijk was of is, totdat het licht opging in de duisternis. En als dit een eigenschap van de mens, als die nou ergens een klein beetje licht in krijgt, dan de andere dag zit hij links en rechts mouwperen uit te delen en meppen, omdat die of die, die begrijpt er niks van. Of die zit nog zus, of die zit nog zo. Kijk, en dat is verkeerd. Dat is verkeerd. Niet dat je het maar op zijn beloop moet laten. Maar de intentie waarmee we bepaalde dingen zeggen is hier bepaald. Petrus is zich bewust hoe die zelf was en is. Hij heeft licht gekregen. Maar hij beseft, die mensen hebben ook licht nodig. Die hebben licht nodig. Die hebben niet van mij nodig een soort boetpredikatie of een vloekpredikatie, dat ze dat nou nog niet begrijpen, dit en dat het toch heel anders ligt. Dat hebben ze niet nodig. Dat gaat verkeerd. Dat gaat echt verkeerd. Want dan hoor je al gauw een stem weer klinken. Ja, Petrus, je hebt mooi praten, maar jij bent ook niet altijd goed geweest. En waarom zou je nou gelijk hebben? Maar nu, en dat is iets waar we iets uit mogen leren ook, hè. Die wijze leiding van de Heilige Geest, Petrus beginnende. Maar Petrus beginnende, mooi is dat, hè. Verhaalde het hun vervolgens, zeggende. En dan krijg je dat verhaal wat we kort beknopt, maar wel eerder gehad hebben. Hij begint niet, dit moet je in de gaten houden, dat in deze korte uiteenzetting blijkt, laat Petrus door alles heen komen, dat hij een werktuig geweest is in de handen van God. Hij duidt aan, hij is als het ware op door God in een versnelling gezet. Op een spoor. Zodat hij tenslotte ze aan kan kijken en zeggen: broeders, wie was ik? Wie was ik? Welke rol heb ik nou gespeeld? Wat heb ik nou ten diepste gedaan dan de Heere achterna gewandeld? Wat had ik anders moeten doen? Zeggen jullie nou eens. Voel je dat? Dat hebben wij niet van onszelf. Dat kan een pedagoog ons eigenlijk ook niet echt leren. Op een gegeven moment maakt hij grote brokstukken. Hij stopt me van toe. Dat had ik kunnen denken. Dat zou de reactie zijn. Als de Heilige Geest in ons hart komt en die verlicht het, dat kun je hier merken. Ik was biddende. Oh. Ja, stil even. Het is niet zomaar een bevlieging van het een of ander. Het gaat niet over, er is brand geweest in Rotterdam of zo. Of er is... Nee. Broeders, dit was het begin. Ik lag daar op mijn knieën voor het aangezicht van de Heer. En opeens, daar zie ik dat. Een soort extase, vertrekking van zinnen. En daar kwam dat bekende laken, met al die vieze beesten, die ik niet mocht eten. Uit de hemel. Uit de hemel, hoor je, het kwam uit de hemel, hoe kan dat nou? Die beesten die ik niet mag eten van God, omdat ze onder hen zijn, die komen uit de hemel naar beneden zetten. Hoe kan dat nou, broeders? Kun je begrijpen hoe ik me voelde? Wat heeft de hemel nou met die kruipende dieren te maken? Die wij niet genees mogen opeten of wat dan ook, waar we geen contact eigenlijk mee mogen hebben. En ik zat te kijken op dat laken. En daar zag ik al die dieren, die wilden, die kruipende dieren, die vogelen. En opeens was er een stem die zei, Petrus, sta op, slacht en eet. Toen heb ik gezegd, kunnen jullie het begrijpen, broeders? Ik heb gezegd, dat nooit. Nee, Heer. Ik heb nog nooit iets gegeten dat gemeen of verontreinigd was. Ik walg ervan. Zie die ogen van die mensen. Ja, natuurlijk, jongen. Natuurlijk, broeder. Zou wij ook gedaan hebben. Dat heeft de Heer gezegd. Dat is het gebod van onze God. Ik heb gezegd, ik doe het niet. Heren, ik doe het niet. Maar, broeders, er kwam voor de tweede keer die stem. En die zei, jij mag niet onrein heten of gemeen wat God gereinigd heeft. Ja. En broeders, u kunt geloven of niet, tot drie keer toe gebeurde hetzelfde. En toen ging alles de hemel in. Dat laken met al die beesten, met die vieze beesten, die hakelige nare beesten. Ik had geen tijd meer om het eruit om te slachten. Het was zo weg in de hemel weer. En mannen, op zo'n moment stonden er drie mannen. Stonden er bij de poort. Hetzelfde uur. En die waren gestuurd uit Caesarea. En toen zei de geest tegen me, ga mee. Niet twijfelen, niet twijfelende. En kijk, deze broeders hier, die heb ik meegenomen. Die zijn meegeweest naar Caesarea. Dit zijn ook Joodse broeders, besneden broeders. Die zijn meegeweest. Mooi is dat, hè? Zes. Twee of drie is genoeg. Het zijn er zes, met Petrus erbij, zeven. Net zoveel als de discipelen op de zee van Tiberias. Die waren gaan vissen, nadat de Heer Jezus uit de doden was opgestaan. Toen waren ze ook met z'n zevenen. Petrus was terug. Hier zijn ze ook met z'n zevenen. Een goede vertegenwoordiging van het totaal. En wij zijn in des mans huis ingegaan. Wat moesten wij? Je weet hoe ik erover dacht. Maar zeg nou, wat moesten wij? En hij, die man heeft ons verteld wat er gebeurd is. Er is een engel bij hem geweest. Die heeft gezegd dat hij mannen moest sturen. En Simon, die toegenaamd is Petrus, moest erop roepen. En die zal woorden tot u spreken, door welke gij zult zalig worden. Gij en al uw huis. Heel uw huis. Zo is het gegaan. Wat had ik dan moeten doen? Ik voeg dit er even bij, hoor, dat begrijp je wel. Wat had ik moeten doen? Die vragen die eruit op je afkomen. Ik ben gegaan. Ik ben gegaan op de stroom van de geest. Wat? En ik ben er gekomen in huis, broeders. En ik had de preek nog niet uit. Ik was nog maar net begonnen eigenlijk. Een paar minuten. Iets verteld over de Heer Jezus. Tot vergeving van zonde en dat hij de rechter is. Die over ons oordeel zal. Ik was nog maar net bezig. Ik begon nog maar net. Toen viel de Heilige Geest op hem. En niet zomaar. Als een traantje wegpinkte. Of zoals bij die Moorman of die Samaritanen. Nee. Ik zou zeggen, broeders, het was precies als toen op het Pinksterfeest in Jeruzalem. Is niet waar, broeders? Die mensen die zijn gaan zingen, die zijn gaan springen, die zijn God groot gaan maken in talen en tongen. Het was gewoon of dat in Jeruzalem zaten. Gewoon Pinksterfeest daar. Voor de tweede keer. En toen ik dat zag, broeders, toen dacht ik aan het woord van de Heer. Van onze Heer, die zei, Johannes doopte wel met water. Tot vergeving van zonde. Tot bekering. Maar jullie, gij lieden, zult gedoopt worden met de Heilige Geest. Dat is vervuld. Ja, gij lieden. Ja, maar ook die soldaten. Ook die Romeinen. Ook die kapitein. Ook die slaven. Ook die dienstknechten. Broeders, ik moest constateren dat er geen onderscheid bij God is meer. Dat het voorbij is. Dat God even gelijke gaven geeft. Als ook aan ons. Die in de Heere Jezus Christus geloofd hebben. Maar wie was ik dan? Waarom twist jullie nou tegen mij zo? Waarom ben je nou zo boos? Wie was ik dan dat ik God kon leren? Als je nou wat hebt, broeders, ik zou aanraden. Als je niet kan, dan moet je bij de Heere God wezen, want ik kon niet. Ik kon niet anders. Dus als je klachten hebt, als je het niet mee eens bent, dan moet je het bij de Heere God brengen. Voel je wat een wijsheid hierin is? De zaken worden echt wel genoemd. Hij wint er geen doekjes om. Hij zegt niet, er is een ongelukje gebeurd. Nee. Het is waar. Ik ben tot heidenen ingegaan. In onze ogen dan, heidenen. Hij vertelt er geen eens bij dat die Cornelius al een kind van God was. Dat hij verder was dan menige Jood. Vertelt hij er geen eens bij. Hij vertelt alleen, God heeft me geleid op de weg. Wie ben ik? En dat wordt nou gezegend. Dit werk wordt gezegend. Dit korte preekje van Petrus wordt gezegend. Je kunt natuurlijk vragen, gaat dat altijd op? Dat weet ik ook niet. Maar ik weet wel een zacht antwoord. Keert de grimmigheid af. En een hard woord doet de toorn oprijzen. Dat zegt de wijze man. Dat is echt waar. En dan heeft die man dat door de geest mogen doen zo. En als ze dit hoorden. Want ze zijn toch op een hele christelijke manier. Echt christelijk noem ik dat. Zijn ze er toch maar mee geconfronteerd. Ze hebben toch al hun argumenten. Al zei Petrus het dan. Nou ja, hij kon niet beter. Hè? Maar hun argumenten zijn intussen gaan wankelen. Gesmolten. En als zij dit hoorden, waren ze tevreden. Ze hadden er vrede bij. En zij verheerlijken God. Zeggende, zo heeft dan God ook de heidenen de bekering gegeven ten leven. Nou, is dat nou niet verblijdend? Als we gelet hebben op die grote barrière, op dat grote onbegrip. En dat dit dan uiteindelijk de vrucht mag zijn van deze verkondiging. Dat ze God verheerlijken en blij zijn dat de heidenen tot het leven gebracht worden. Ja, ook der heidenen. Dan mogen we dit toch zien als een doorbraak. In het leven van Petrus en van vele anderen. Ik hoop dat de Heere ons alle iets van die geest en ook van die wijsheid, al zijn wij dan geen apostelen, maar hebben zo broodnodig die hemelse pedagoog, die opvoeder. Voor onszelf, maar ook voor elkaar en voor de kinderen. Wij hebben niets aan onze eigen zelfverzekerdheid, dat wij het zo goed kunnen. Maar wat wel groot is, als we bij ogenblikken het oor mogen neigen en op zijn inspraak mogen wachten. Heere, wat is uw wil? Wat is de geest naar de geest van uw woord? Ik ben nooit losgekomen van een titel van een boek. Ik heb het boek nog niet eens gelezen. Wat zou Jezus Christus gedaan hebben, heette dat. En het ben nooit meer losgekomen. Lieve heren, toen, wat zou u nou gezegd hebben? Wat zou u nou gedaan hebben? Want ik kan wel een hoop doen. Ik kan een hoop herrie maken. Maar ik kan het maar verkeerd doen. Ik kan met het grootste gelijk voor u een onbeschofte, ordinaire leugenaar zijn. Dat kan. Ach, alsjeblieft, geef ons er allemaal iets van om te vragen. Wat zou u nou gezegd hebben, Heer Jezus? Als u er nou ook nog eens echt op aarde bij was. Want er staat niet voor ieder geval in de Bijbel zomaar een tekst dat je kunt zeggen, oh, even kijken hoor. Ja, zo moet je doen, zo. Het staat wel in grote lijnen. Maar ik bedoel, de Bijbel is ook geen prikboek. Waarom dan te vragen, Heere, geef me nou de geest van die Christus. Hoe die gedaan heeft, laat die in ons wonen en werken. Daar zou nog zegen op te verwachten zijn, ook voor ons. Amen.